Dit is de VGCT podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Als je die overtuiging hebt dat verminderde weerbaarheid komt met klachten, dan wordt die ook waar.
Samen met Petra Lentzen, bestuurslid van de sectie Forensische CGT, spreek ik vandaag met Annika Smit. Annika is hoogleraar weerbaarheid bij de politie en houdt zich bezig met, jawel, weerbaarheidsvraagstukken. We gaan het hebben over lessen die we kunnen trekken uit het politieveld. Blijf luisteren dus! Annika, mag ik jou als eerste vragen om je even voor te stellen?
Mijn naam is Annika Smit en ik werk als lector weerbaarheid bij de Politieacademie en als bijzonder hoogleraar weerbaarheid bij de politie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Petra?
Ja. Mijn naam is Petra Lentzen. Ik ben zelfstandige supervisor en hou me bezig met deskundigheidsbevordering in de algemene zin voor de forensische GGZ.
Een hele mond vol.
Ja, tot voor kort was ik manager behandeling bij
dat was een stuk makkelijker.
Ja, dat was makkelijker. Ja.
Petra, jij hebt eigenlijk de aanzet gegeven voor deze podcastreeks ook. En jij stelde ook voor om Annika te vragen om daar mee te doen. Kun jij uitleggen waarom een hoogleraar op het gebied van de politie?
Ja, nou, hoogleraar weerbaarheid,
weerbaarheid
bij de politie. Ik denk dat het spanningsveld van de forensisch psycholoog gaat over het hoe kan ik forensisch scherp zijn, waakzaam zijn en tegelijkertijd zorgzaam zijn, vertrouwen hebben. Dus dat lijkt een soort tegenstelling te zijn van hoe heb ik nou vertrouwen, maar hoe ben ik ook wantrouwend, hoe bescherm ik de samenleving, maar maak ik een bondje met die cliënt. En ik vind het ook heel leerzaam om te horen wat kunnen wij van de politie leren, omdat ja, zij staan natuurlijk op straat letterlijk soms in gevecht, maar moeten ook die beschermende arm zijn. En ik vind dat een hele boeiende parallel.
Ja, ik herkende dat meteen. Dus Petra en ik, toen we daar in gesprek over kwamen, herkende ik meteen wat ze aangaf over dat spanningsveld. Ja. Dus had ik nooit zo bij stilgestaan. Maar het is interessant dat distantie en tegelijkertijd inschatten. Wat is de gevaarsetting? Maar ook vanuit zorg verbinden. Dus dat is ingewikkeld.
Ja. Ja. Voordat we ingaan op het onderwerp weerbaarheid, want volgens mij is daar heel veel over te zeggen en heel veel vragen bij te bedenken. Annika, wat heeft jou ertoe gezet om hoogleraar weerbaarheid bij de politie te worden? Wat maakt dat je dat carrièrepad hebt bewandeld?
Ja, dat kan ik eigenlijk beter achteraf dan vaststellen. Het was helemaal niet een ambitie of zo. Dus het is meer dat ik nu terugkijkend vaststel dat ik het ben geworden. Meer dan dat ik dat dacht, oh, dat wil ik ooit worden. Het is denk ik zo gelopen omdat ik vanuit het onderzoek dat we zeg ik dan, met een onderzoeksgroep aan de politieacademie deden op het gebied van weerbaarheid, dat al vrij snel wel duidelijk werd dat het inderdaad ook voor andere vakgebieden interessant is. Zo'n thema als weerbaarheid, veerkrachtig presteren in kritische omstandigheden geldt natuurlijk voor veel meer vakken. En gaandeweg kwamen er steeds meer partijen eigenlijk bij mij ook op de lijn van god, dat is interessant. Onder andere uiteindelijk ook de Universiteit voor Humanistiek die aangaf van we hebben met verschillende domeinen te maken, ook militairen bijvoorbeeld, maar het thema weerbaarheid bij de politie, dat heeft zoveel raakvlakken die humanistisch relevant zijn. En dat zag ik ook. Dat was eigenlijk op het moment dat ik zelf het linkje wilde leggen naar meer humanistisch, kwalitatief, zingevend onderzoek doen. Dus dat kwam eigenlijk net op het goede moment. Dus het is meer ontstaan eigenlijk door de inzichten vanuit onderzoek die ook aantrekkelijk waren voor andere domeinen.
Ja, ja, mooi. Hey, en dan hebben we het over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid eigenlijk?
Ik zou het niet weten. Nee, nou ja, dat is dus wat mij zo fascineert. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat het doen van onderzoek naar weerbaarheid bij de politie mij vooral ook heel veel informatie gaf over wat er allemaal speelt onder de vraag die mensen stellen over weerbaarheid bij de politie. Dus ik ben minstens zoveel te weten gekomen van waar komt die vraag nou vandaan, als dat ik over weerbaarheid zelf te weten ben gekomen.
Ja.
En eigenlijk maakte dat voor mij duidelijk, dit gaat over het kritische presteren, ook van de mensen die die vragen stellen over weerbaarheid. Maar de allereerste invalshoek die wij hebben in het onderzoek met onze onderzoeksgroep hebben genomen, dat was eigenlijk naar aanleiding van zorgen die men had, zowel binnen als buiten de politie, als het ging over de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van politiepersoneel.
Ja.
En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld cijfers over posttraumatische stressstoornis en burn-out en andere psychosociale klachten. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. En waar gaat weerbaarheid dan over? Ja, wat mij betreft, en dat is heel breed, gaat dat over het langdurig kunnen functioneren in kritische omstandigheden waarin je dingen moet doen waar je eigenlijk liever heel hard bij weg zou lopen.
Ja.
Maar je moet blijven staan en je moet handelen in de situatie.
Dat vond ik nog wel interessant in jouw laatste artikel.
Ja.
Dat je ook schrijft dat gebrek aan weerbaarheid is niet hetzelfde als geen klachten ontwikkelen.
Nee, ja.
Dit is een hele boeiende stelling. Want ik denk dat in zijn algemeenheid, ook in de zorg, het zo wel werkt. Van krijg je klachten, dan kan je het blijkbaar niet aan.
Ja, dan ben je niet weerbaar.
Ja.
Dat is ook in de politie eigenlijk het uitgangspunt. Maar ook in wetenschappelijk onderzoek. Want meestal worden mensen gecategoriseerd, onderzoekspopulaties, op basis van hun klachten. De mensen met klachten zijn dan niet weerbaar of verminderd weerbaar. En de mensen zonder klachten zijn dan veerkrachtig of weerbaar. Maar wat ik zie is dat mensen die met dat ingewikkelde, waardevolle werk bezig zijn, dus die willen iets toevoegen, dat gaat eigenlijk altijd gepaard met spanning.
Ja.
Spanning, klachten, stress. Omdat je namelijk niet zomaar je waarde toe kan voegen. Dat gaat niet vanzelf. En dat gaat gepaard met dingen die we klachten zouden kunnen noemen.
Ja.
En ik merk juist dat het veronachtzamen van signalen die aangeven dat je van je waarde aan het afdrijven bent. Het negeren daarvan, van die signalen, omdat men overgevoelig is voor klachten en men wil die niet hebben, er juist toe leidt op langere termijn dat mensen wel degelijk grote klachten gaan ontwikkelen. Dus het hebben van klachten, of het lijden zou je ook kunnen zeggen, hoort bij waardevol werk doen.
Dit vind ik echt een hele boeiende stelling. Omdat je dan niet alleen maar naar ons als medewerkers van de GGZ, maar de hele GGZ kan kijken.
Ja.
Want wij moeten dat lijden, dat pijnstuk veel meer als onderdeel zien. Dit is nou eenmaal zoals het is.
En het begeleiden van mensen in hun proces om met dat lijden om te gaan is veel belangrijker dan het vermijden van lijden.
Ja.
Ik heb zelf ook het idee, en dat is een hypothese, dat het veronachtzamen van die signalen van lijden, dat het juist op langere termijn dus voor grotere problemen zou kunnen zorgen.
Ja.
Daar kunnen we ook nog meer onderzoek naar doen. Maar de eerste informatie die we boven krijgen, zeg maar, die wijst wel in die richting inderdaad.
Ja.
Dat zie je ook in grote meta-analyses, dat mensen die groeien na trauma, dat posttraumatische groei, daar zie je eigenlijk een empirische basis voor de stelling dat je lijden moet kunnen leren ondergaan, niet zozeer bij de pakken neerzitten, maar ook het gebruiken als belangrijke let op of signaal dat er iets aan de hand is, dat misschien wel dat wat echt van waarde is uit het beeld aan het verdwijnen is.
Ja. Zou je dat dus kunnen concretiseren? Want je zegt, hè, het probleem kan ontstaan wanneer je dreigt af te drijven van de waarde.
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Dat zou op verschillende vakgebieden zou ik een voorbeeld kunnen geven. Als je het idee hebt dat je meer bezig bent met vergaderen of de bureaucratie vullen, dat je het idee hebt, ik kan niet meer rondlopen in de wijk op de manier zoals ik dat zou willen en voorkomen dat er problematiek ontstaat, bijvoorbeeld in wijken die wat aandacht vragen, dan krijgen mensen daar over het algemeen last van, vroeger of later.
Ja.
En steeds meer frustratie opbouwen en met stressklachten komen te zitten, omdat zij niet meer die toegevoegde waarde ervaren in het doen van hun werk.
Ja. Ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is ook binnen het forensisch veld, of niet?
Ja.
Ja, want je noemde net ook al het woord duurzame inzetbaarheid, maar dat leidt al snel tot hele praktische zaken als kijken naar verzuim.
Je ziet echt een korte klapactie bij de politie vaak. Er is hier verzuim, dus wij gaan investeren in tools die helpen om mensen mentaal weerbaar te maken.
Ja.
Er zitten allerlei assumpties tussen. Dat dus komt door een verminderde weerbaarheid van mensen die dan verzuim op hun geweten hebben. Dat zijn allemaal dingen die niet empirisch onderbouwd worden. En sterker nog, er eigenlijk toe leiden dat mensen het niet opzoeken. Hun eigen signalen van lijden en wat dat dan betekent.
Ja, dan ga je dat vermijden.
Ja. Ja, en daarmee krijg je op langere termijn wel grotere klachten. Dus het roept eigenlijk zichzelf op. Door ervan uit te gaan dat verminderde weerbaarheid komt met klachten. Als je die overtuiging hebt, dan wordt die ook waar.
Ja. Ja. En zou je die klachten dan veel meer moeten zien als die canary in the coal mine? Zo van de indicator van hier is iets aan de hand.
Ja, wat van betekenis is.
Ja.
En niet om iemand op af te rekenen omdat hij dan in het hokje verminderd weerbaar moet. Maar meer om te kijken wat betekent dit voor de inzet van deze persoon. En wat er aan de hand is als het gaat om de meerwaarde die die persoon heeft aan de ene kant. En tegelijkertijd, wat zegt dit over wat er binnen het systeem niet goed gaat?
Ja.
Want het is niet voor niets dat iemand ervaart dat die zingeving niet tot zijn recht kan komen.
Wat ik nog wel interessant vind, wat ik ook in jouw laatste stuk las, is jouw kijk op hoe kan je dit nou wetenschappelijk onderzoeken. Hè? We zitten hier bij de VGCT, dat is bij uitstek de tak binnen de psychologie, denk ik, die heel systematisch wil onderzoeken, evidence-based wil werken en zich ook op die manier wil ontwikkelen. Ja, hoe onderzoek je dit nou? Of hoe verbeter je dit nou? Hè? Heb jij daar ideeën over?
Ja. Dat is een niet alleen een breinkraker.
Ja, leg dat eens even uit.
Wel een uitdaging. Je had het net over evidence-based. Hè? Ik vraag me dan altijd af van wat is de best available evidence? En dat is niet altijd door iets te gaan meten, psychometrisch of anderszins. Het werd mij al vrij snel duidelijk toen ik me meer ging verdiepen in politiemensen die het werk doen, dat een aantal aspecten die telkens naar voren kwamen die van belang waren, bijvoorbeeld die betekenisgeving en zingeving, die kwamen niet zozeer systematisch naar voren vanuit de enquêtes die we deden of de vragenlijsten die je afneemt of de standaard test, zeg maar. Maar die kwamen naar voren door ze te volgen. En door ook te zien dat altijd een issue was. Of mensen nou een hoog welzijn ervoeren of een wat lager welzijn. Het was altijd het punt dat aan de orde kwam. Waardoor ik ook meer op de lijn gezet werd van oké, dat is blijkbaar belangrijk in het proces van weerbaarheid. Nog even ongeacht of je dat dan beoordeelt als verminderd weerbaar of meer weerbaar. In het weerbaarheidsproces doet die betekenisgeving er dus toe. Ik geef dit voorbeeld even omdat heel vaak betreft het op het gebied van weerbaarheid onderzoek doen naar dingen die we nog niet goed weten of in kaart brengen. Mm-hmm. Dus je kunt ze ook niet direct meten. Dus ik merk, omdat we namelijk niet zouden weten wat we dan moeten meten.
Je bent nog aan het onderzoeken, wat is het precies?
En hoe zit het in elkaar? En dat betekent dat er ook veel hermeneutisch onderzoek gedaan moet worden. Dus kwalitatiever onderzoek naar dingen die naar boven moeten komen, die we gewoon nog onvoldoende in beeld hebben gebracht, waarvan we nog helemaal niet weten dat die relevant zijn in het weerbaarheidsproces van politiemensen. Dus we doen combinaties van heel kwalitatief en kwantitatief onderzoek. En soms doen we ook in één onderzoek dat samen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar PTSS en de inzet van assistentiehonden, waar we nog steeds mee bezig zijn. En Promovenda is daarmee bezig. En daarin hebben we ook gezien dat wat mensen dan in de verdiepende interviews zeggen over hoe de honden hun kwaliteit van leven hebben verbeterd, kunnen we wel relaties leggen met de meer psychometrische variabelen in dat onderzoek. En ook bijvoorbeeld zelfs tot op het niveau van hersenactiviteit. Nou, daar zijn we steeds meer mee bezig om ook daadwerkelijk in het onderzoek zelf de links te kunnen leggen tussen het heel kwalitatieve en het zeer kwantitatieve. Maar dat is enorm uitdagend als het gaat om designs van onderzoek.
Ja. Dus als ik jou samenvat, zeg je, we hebben in ieder geval ontdekt dat we het niet te beperkt moeten definiëren. Nee. Zoals het is niet hetzelfde als klachten ontwikkelen.
Nee.
Het is niet hetzelfde als kwetsbaarheid. Ja, interessant om die parallel naar de forensische zorg te trekken. Daar is natuurlijk een tekort eigenlijk aan psychologen of sociotherapeuten die in die zorg willen werken.
Ja.
Ja, nou ja, 60 tot 90% wil het niet. Liever niet werken met mensen met grensoverschrijdend gedrag, antisociale problematiek.
Dat is een hoog percentage.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat vind ik interessant. Ja. Wat betekent dat ook?
Daarom praten wij ook met jou, Annika.
Ik voel hier een onderzoek aankomen.
Ja, volgens mij had je dat goed. Dit is een onderzoeksdomein. Ja.
Ja.
Nee, maar dat is inderdaad een van de grote problemen binnen de forensische sector. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende mensen werkzaam in willen zijn en blijven ook? Hè? Want de uitval is daar ook weer hoog in.
Ja. Ja. Overigens denk ik dat er best wel mensen bij de politie zijn.
Kijk.
Die dat zouden kunnen en wellicht ook willen.
Ja, daar zitten die willen ze jullie dus natuurlijk houden. Of niet?
Nou ja, de vraag is ook even, ik zie het sowieso een grote verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein.
Ja, ja, ja.
Die hebben met elkaar van doen. Maar los daarvan, het zou best wel eens kunnen zijn dat het een domein betreft die niet direct mensen aantrekt die normaal gesproken worden voorgeselecteerd voor het vak van psycholoog.
Ja, dat is het. Oh, ja,
dus wellicht kun je al in de werving daarvan breder kijken. Dus dat je wat meer richting het profiel van een politieambtenaar kijkt.
Ja.
Van wat is daar eigenlijk in het... Dat heeft ook avontuur in zich. In het avontuur, in het type waarde dat je kunt toevoegen in de maatschappij. Wat kun je daarover laten zien, zodat er ook andere profielen gaan reageren?
Ja, interessant. Dat is wel een interessante, denk ik, als
leuke
kans.
Koppeling, ja. Als het gaat om jouw onderzoek naar weerbaarheid, heb je al wel bepaalde dingen kunnen destilleren waarvan je denkt, dit zijn factoren, daarbij lijkt het erop dat de weerbaarheid versterkt?
Ja, het aanknopingspunt dat wij daar eigenlijk in onze onderzoeken iedere keer vinden, is dat gaat over zingevende elementen in het werk. Dus mensen die geen waarde zien of geen waarde kunnen toevoegen naar hun eigen ervaringen, geen betekenis hebben in dat kritische werk dat ze moeten doen, die houden het niet vol.
Ja.
Dus je moet zelf echt kunnen zien hoe jij van waarde bent in die kritische omstandigheden, dat je iets te brengen hebt. Wil je dat langere tijd vol kunnen houden?
Ja, en dat is interessant. Als jij zegt, dus eigenlijk het heeft met zingeving te maken.
Ja, dus reflectie daarop. Het besef dat weerbaarheid over meer gaat dan fysiek-mentale processen. Dat er ook nog zoiets is als een moreel wezen in een mens.
Dus je moet eigenlijk die kern scherp zien te krijgen van waar haalt deze persoon zijn zingeving uit?
En waar kan die goed functioneren?
Ik denk dat wij dat in onze sector ook nog veel te weinig doen. Dat we veel snel geneigd zijn om te zeggen, oh, je hebt klachten. Je bent inderdaad verminderd weerbaar. Terwijl je zou kunnen kijken naar binnen de context, wat geeft jouw zin in het leven? Ja. En hoe kunnen we dat versterken of terugvinden in het werk wat je doet, zodat dat weer waarde heeft?
Ja,
ja, dat er mensen zijn die absoluut meer weerbaar zijn dan anderen, ongeacht de omstandigheden.
Ja. Ja, ja.
Nou, daar kun je misschien nog wel een boom over opzetten, maar ik heb daar eigenlijk weinig aan. Zeker als het gaat om de politiepraktijk, maar ook in het doen van onderzoek.
Ja.
Want mensen die bijvoorbeeld heel goed zijn in het voeren van een slecht nieuwsgesprek na een verkeersongeval bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dat zijn niet altijd de mensen die heel goed zijn in het verrichten van een aanhouding met fysiek verzet.
Nee.
Enzovoort.
Ik had pas een medewerker, die gaf ook aan, nou weet je, nu ben ik wat kwetsbaarder, want ze maakte iets mee. Nou wil ik even geen fysiek geweld. Ik zei, ja, we gaan eigenlijk voor 0% fysiek geweld in deze ambulante afdeling. Maar dus dan denk ik, oh, dat was ook nog helemaal niet gebeurd, of is niet gebeurd daar. Maar dat zit dus in haar hoofd, want dat kan dus ieder moment gebeuren.
Dat herken ik ook. En die dreiging van dat het kan gebeuren, dat is al spanning.
Ja.
En dat is druk. Ik denk ook dat, kijk, politiemensen die hebben er veel aan om te weten, terug te kunnen vallen op bepaalde handelingen en vaardigheden, mochten ze in die gevaarssetting terechtkomen. En dat is anders als het gaat om psychologen. Dus het kan ook best zijn dat je in juist ook in basisvaardigheden ook iets zou willen.
Ja.
Dat weet ik niet.
Ja.
Maar ik weet wel dat het politiemensen helpt om in die basis te weten dat ze daarop terug kunnen vallen. En dat ze heel snel kunnen schakelen naar zo'n modus. En dat is niet je vakgebied als psycholoog. De modus van een gevaarssetting waarin je geweld ook zelf in kunt zetten.
Ja.
Hè? Want daar zijn politiemensen op getraind.
Ja. Ja.
Dat is echt anders. Dus dat betekent iets voor het vak van forensische psychiatrie.
Ja.
En voor psychologen in het algemeen.
Ja. Ik zit nu even hard op te denken wat we hier nou uit kunnen halen. Wat ik voor mij in ieder geval het meest uithaal is dat het... Dat het wetenschappelijk denken, dat je daar eigenlijk wel goed, wat breder naar kan kijken. Dus dat je soms het procesgerichte, het niet weten, meer kan verdragen. Of zou moeten verdragen. En dat kwetsbaarheid of weerbaarheid of klachten hebben, een inherent onderdeel is van therapeut zijn.
Ja.
En ik denk dat bij die forensische therapeutische relatie dat dan nog weer meer een rol speelt.
Daar omdat je daar tot uitdrukking.
Alleen al bij die collega die denkt dat ze aangevallen kan worden. Terwijl dat had ze in die setting nog helemaal niet meegemaakt. Of er was ook geen acute dreiging. Maar die is er dus altijd.
En, ja, want ik zou dan wel willen weten om te kunnen inschatten van wat is nou het meest kansrijk om op te investeren dat je iets succesvols krijgt. Zou ik willen weten wat zijn belangrijke aspecten die mensen aangeven in hun gevoelens van onzekerheid of lijden. Dus waar lopen zij nou tegenaan? Deze persoon heeft dus gezegd van ik wil even geen geweld, dus dat is heel duidelijk. Ik weet niet of dat duidelijk is wat in die setting vaker wordt aangegeven waar men moeite mee heeft.
Ja, ik denk dat in het algemeen dat dit dus uitzonderlijk was dat zij dat aangaf. En dat je kunt in de forensische zorg mensen hebben die over het algemeen wat minder in contact met hun kwetsbaarheid willen staan. Vooral gericht op de... En nou splits ik het wel een beetje, maar even voor het gesprek wat gericht op de risicomanagement.
Mm-hmm.
En misschien ook wel de wat sensitievere die vooral dat persoonsgerichte stuk willen doen.
Yeah.
En we willen dat natuurlijk gewoon geïntegreerd hebben. En ik weet bijna zeker dat de meeste mensen ook die integratie in zichzelf hebben. Maar die wil je wat meer naar voren hebben, zodat je uit een brede waaier kan kiezen. Dat je dus die verschillende houdingen kan aannemen en in verschillende modi kan gaan zitten tegenover je cliënt.
En jij schetst nu bepaalde profielen, hè? En dat zijn natuurlijk karakters. Dat is een schets en dat zal genuanceerder liggen.
Ja.
Maar heb je al een idee, A, of die profielen inderdaad er zijn, en B, wat de verdeling daar ongeveer van is? Qua voorkeur?
Nee, dat is niet onderzocht. Wat wel is onderzocht is bijvoorbeeld wat voor aspecten moet de forensisch psycholoog vooral aan voldoen. En dan is bijvoorbeeld, wat zeggen ze, firm, caring en fair zijn zo'n termen die naar voren komen. Dat wijkt af van wat de therapeutische relatie opbouw voor de zeg maar de criteria voor de gewoon de reguliere psychologen. Dan moet dat stevige, dat moet er dan echt nog bij zijn. En dat is natuurlijk ook waarom ik het leuk vond om jou te spreken, is omdat die weerbaarheid, de kracht wat de politie ook moet hebben. Wij hoeven dan geen fysiek geweld te gebruiken, al zijn er natuurlijk wel weerbaarheidscursussen. En ik kan me voorstellen dat het type caring, wat sensitievere, dat die eerder aan het kortste eind trekt. Maar dit zijn allemaal hypothesen, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is niet op die manier onderzocht. Maar dat soms dat het een uitdaging is van hoe ga je al die kanten in intervisies en in de behandeling goed naar boven krijgen. En hoe voorkomen we dat er veel processen onder niet meer zichtbaar zijn en onder het tafelkleed verdwijnen, zeg maar.
Ja, wat ik interessant vind, net toen je ook aangaf dat stukje firmness dat belangrijker is in de forensische hoek, dat je daar de verbinding met weerbaarheid expliciet maakte. En dat vind ik interessant, want dat doen ze bij de politie ook vaak. Dat op dat kordaten en dat firmness zit het perspectief op weerbaarheid en op de caring niet. Weerbaarheid heeft niet louter betrekking op firmness.
Nee.
Weerbaarheid, zeker ook bij de politie, heeft juist heel vaak betrekking op caring.
Ja, interessant. Weerbaar dus dat om kunnen gaan. Lijkt een tegenstelling of overeenkomsten zijn die het eigenlijk helemaal niet
het
is.
Het lijden zit heel vaak op caring.
Ja.
Lang niet altijd op het stuk firmness. Kan op beide zitten. Maar weerbaarheid gaat over die kritische omstandigheden. En een kritische omstandigheid kan zijn dat je het lijden van een ander bijvoorbeeld heel erg aantrekt. En dat het moeilijk is begrenzen op een andere manier dan in fysiek geweld bijvoorbeeld.
Ja.
Dus weerbaarheid gaat over al die spectra. Niet alleen maar over firmness.
Ja. En ik denk wat er mogelijk ook nog wel lastig aan is in de forensische sector is, en ik denk dat daar de parallel met het politiewerk ook te trekken is het hogere gevoel van verantwoordelijkheid die veel psychologen zullen voelen. Want je bent verantwoordelijk niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de maatschappij
zeker.
En de schade en het mogelijk risico dat er is. Dus ik kan me voorstellen dat het echt als een moreel dilemma continu op je blijft drukken.
Ja. Maar dat is dan ook weer iets wat eigenlijk op tafel moet. Want dit is iets wat iemand in de forensische sector denk, constant draagt, zonder dat hij het veel bespreekt.
Ja. Nou, dan heb je volgens mij wel je aanknopingspunt.
Hoe bedoel je?
Van waar je naar kunt kijken. op een meer genuanceerde, problematiserende manier als het gaat om weerbaarheid.
Ja, die, die maatschappelijke verantwoordelijkheid waar, waar Mieke net over begon.
Ja, ja, en waar blijkbaar niet echt over gesproken wordt of niet systematisch met
nou,
aandacht.
Ik denk in de reguliere zorg, dat was pas mijn gedachtegang bij een reguliere setting. Dat ik dacht, oh, wij kijken hier helemaal niet naar verantwoordelijkheid voor het systeem, voor de kinderen, voor de partner, voor de vrienden, bij de problematiek van iemand die regulier in behandeling is.
Ja.
En we doen dat bij uitstek in de forensische zorg. Zeker in de intramurale forensische zorg. En dat ik dacht, hé, maar die scheidslijn is eigenlijk helemaal niet zo hard. En heel veel problematiek heeft schade voor de omgeving tot gevolg. En heel veel forensische problematiek is persoonsgericht of klacht, hè, is verbonden aan lijdensdruk van die patiënt. Maak me soms zorgen over hoeveel komt delictplegende patiënt wel niet tekort als het gaat om persoonsgerichte zorg.
Ja.
Dus dat zijn allemaal uitdagende vragen, denk ik, waar we iets mee
en
kunnen.
Is daar ruimte voor om het daarover te hebben?
Ja, want ik denk dat er wel ruimte voor is. Ik denk dat het ook gewoon is dat we soms in een stramien zitten en iets gewoon doen op een manier zoals we het geleerd krijgen. Dus het is een taak, denk ik, voor toch deskundigheidsbevordering, scholing, maar gewoon het gesprek hierover voeren.
Ja, ik denk een open gesprek voeren. Want ik denk dat we makkelijk vastzitten in bepaalde kaders en denkpatronen. En dat is ook, dat raakt denk ik ook wel weer het wetenschappelijke idee dat we aanhangen eigenlijk.
En dat zou wat mij betreft juist bij uitstek wetenschappelijk zijn.
Ja, ja, maar niet volgens de standaard wetenschappelijke manieren zoals we het nu doen. Want ik hoor het woord weerbaarheidstraining en dan denk ik, oh ja, daar krijg ik dan al jeuk van. Want dat is
dat
ook.
Ja. Dus dat is, denk ik, wetenschap bedrijven. Ja, dat is precies.
Ja. Dat voel ik dan aankomen bij weerbaarheidstraining. We doen een voormeting en we doen een training.
Exact.
En we doen even een nameting en dan kijken of het werkt.
En dat is wat ik bedoelde met de makker van de moderne wetenschap.
Ja.
Maar je zou juist bij uitstek dit soort verbredende thematieken, dat je op zoek gaat naar wat speelt hier nu precies, dat zou je juist in wetenschappelijk onderzoek moeten doen. En dan heb je meer de hermeneutische en kwalitatieve methodes nodig, die je ook nodig hebt om in weerbaarheid iets wetenschappelijks bij te kunnen dragen, wat mij betreft.
Ja, mooi.
Ja, ja, vind ik ook. Ja, volgens mij heb ik jou dat ergens horen zeggen, dat je het fijn vindt als er na een gesprek nog heel veel vragen overblijven.
Ja. Nou, ik denk dat we die zeker wel hebben, hoor. Ja.
Ja.
Ja, we kwamen hier voor antwoorden en ik denk dat we vooral met meer vragen weggaan. Maar ik denk dat het ook wel een hele goeie is. Nou ja, volgens mij hebben wij een deel van de oplossing. En dat is gewoon dat we mensen bij de politie weg gaan kapen.
Ja, ja, dan heb ik iets uit te leggen bij de politie.
Ja. Ja, dat is wel vast een heel mooi resultaat.
Ja, toch? Ja.
Hartstikke leuk, dankjewel Annika.
Ja, dank je.
Jullie dank.
Ja,
leuk gesprek.
Dit was hem alweer, de VGCT podcast. Denk jij nou ook een goed idee te hebben voor een podcast of wil je zelf een actieve bijdrage leveren? Laat dat dan vooral weten via communicatie@vgct.nl. Tot de volgende keer!